Ja. Oké, nou, ik heb dit alvast even opgeschreven, want dat hebben we de vorige keer behandeld. Het koninkrijk, want daar gaat het over. We hebben het over de indeling van de Bijbel. Dit hebben we behandeld, beloofd. In het Oude Testament heb ik even, jullie hebben de tekst van de vorige keer, dus dat heb ik allemaal niet opgeschreven. Maar in het Oude Testament zie je dat het koninkrijk in Israël beloofd wordt. En dan zien we ook dat het koninkrijk wordt uiteindelijk aangekondigd, ook weer aan Israël, want tenslotte het was ook aan hun beloofd. Dus aan wie ga je het aankondigen? Aan het volk Israël. Dus daarom kwam Johannes te dopen en kwam ook Christus naar het volk Israël om aan hun te verkondigen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En dat lezen we dus in de evangelieën. We hebben ook gezien, dan eenmaal wordt Christus gekruisigd, ja, maar ze krijgen nog een jaar de tijd en, om zich te bekeren. En dan wordt het opnieuw, hier wordt het niet alleen aangekondigd, ja, want ze hebben hem met de eerste opdracht, dat ze moesten, de 12 apostelen werden naar heel Israël uitgezonden, binnen de landsgrenzen van het volk Israël, naar de verloren schapen. Nou, uiteindelijk, ze hebben hem niet geloofd, ze hebben het niet aangenomen, ze hebben de Christus zelfs gekruisigd, ja. Nu krijg je dus met in Handelingen, dat heb ik eigenlijk vergeten bij te zetten, maar dat kon er niet meer bij, maar na Handelingen, de Heer Jezus Christus is opgevaren naar de hemel. En dan zie je dat hij aan hun de opdracht geeft. Wacht tot je met kracht wordt aangedaan uit de hoogte. Dat is met Pinksteren, de Heilige Geest. Nou, en dan zie je, doet Petrus een toespraak. En dan spreekt hij tot het volk Israël. En dat ze zich moeten bekeren. Want ze hebben de Messias gekruisigd, die notabene voor hun naar de aarde kwam om het koninkrijk te vestigen. Maar goed, wij weten natuurlijk achteraf. We zijn blij dat ze hem gekruisigd hebben, want daardoor kan het koninkrijk ook gevestigd worden. Het bloed moest vloeien, want daardoor wordt het mogelijk gemaakt voor zowel Israël, maar ook voor ons zometeen als wij naar de Heer toe gaan, om bij hem in het hemelskoninkrijk daar naartoe te gaan. Maar dan is de opdracht wel weer natuurlijk naar Israël, maar dan is de opdracht eerst Jeruzalem, Judea, Samaria, op de eerste plaats Israël. Nou, dat wil zeggen, Judea, ik zeg het eigenlijk niet goed, dit hoort eigenlijk dit hoort eigenlijk bij Israël. Israël, dus eerst Jeruzalem, Judea, Samaria. En dan, als dat gebeurd is, dan naar de heidenen naartoe. Nou, het meest gunstige scenario is dat heel Israël het zal aannemen. En dat dan heel Israël naar de heidenen het evangelie gaat verkondigen in het koninkrijk. Maar goed, we weten, dat is niet gebeurd. En dan zien we ook bij het Handelingen 7, dan staat de Heer Jezus op, want de stenige Stefanus. En weet allemaal, toen is de apostel Paulus gekomen. En dat is de tijd waarin het koninkrijk voor Israël uitgesteld is. Dus we leven nu in de tijd van de bedeelde genade, de gele periode hier, dat het koninkrijk voor hun is uitgesteld en dat we nu in de tijd leven dat het evangelie aan de Jood en de heiden verkondigd wordt, zonder ook onderscheid tussen die twee te maken. Het is niet meer eerst de Jood of eerst de heiden, ook niet eerst de heiden. Nee, het is gewoon aan iedereen, geen onderscheid, en dat lezen we uitsluitend in de brieven van Paulus. Dat is belangrijk om te zien. Nou, daar zijn we vorige keer zo mee geëindigd. Ook met het evangelie wat erbij hoort. Dat is het evangelie van verzoening. Ja, iedereen moet verzoend worden. Aan Israël was het bekeren. En dan, maar nu spreken we over, iedereen moet zich laten verzoenen. En dat kan door te geloven dat Christus stierf voor zijn zonde en is opgestaan voor zijn rechtvaardigheid. Dat hebben we vorige keer allemaal bekijken. En nu gaan we naar het volgende punt. Maar eerst wil ik, voor ik verder ga openen in gebed. Vader, ik wil u danken dat we bij elkaar zitten. We willen bidden, Vader, vragen dat uw geest ons leiding geeft. Dat u ons verlichting geeft, Vader, en ons ook leert. En ook, Heer, dat uw woord ons mag corrigeren waar nodig is, Heer. En dat vragen we voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Nou, ik wil even gauw met jullie nog naar even kijken naar Romeinen 5. Dat heb ik vorige keer even gelezen, maar over om daar even mee te beginnen. Romeinen 5. Dan zien wij in vers 9. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, dus dat zijn degenen die zich hebben laten verzoenen. Ja, God heeft zich wel met de wereld verzoend, maar het evangelie is, laat je met mij verzoenen. Dus de wereld is in vijandschap met God, nu in deze tijd, maar God is niet in vijandschap met de wereld. En daarom kan je ook vrede met krijgen als de wereld, als iedereen persoonlijk ook die verzoening aanneemt. Dan heb je vrede met God, ja. En dan ben je verzoend. Dus degene die verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Ja, Christus is opgestaan. Maar het gaat om vers 9 aan het eind. Wij zullen door hem behouden worden van de toren. Dat is waar Paulus over spreekt. Welke toren spreekt hij over? Dan spreekt hij over de toren die gekomen zou zijn, als deze bedeling de genade niet was geweest. Dan was de toren niet staande toe gekomen. Die gaat er gebeuren als wij worden opgenomen. Dus inderdaad, wij leven nog steeds al 2000 jaar in die tijd van genade. Dus dat God in vrede met de wereld is. Ja? Maar als wij weg zijn, dan is die tijd wel over. Maar wij zijn behouden van die tijd die komen gaat van de toren. Daar zijn we van gered. Hoezo? Nou, de toren kan niet zomaar komen als wij hier nog zijn. Dan moet het lichaam van Christus moet eerst weg. We hadden het er net even over, over de opname, de toevergadering. Nou, daar is de toevergadering voor. Ja? Dat zijn lichaam wordt weggenomen van deze wereld, want het begint een ander plan, dat heeft met de aarde te maken. En wij zijn ook behouden van die toorn. Wij zullen niet onder de antichrist hier op aarde leven. Kijk met mij ook even in 1 Thessalonicenzen 1 vers 1. 1 Thessalonicenzen 1. 1 Thessalonicenzen 1. Vers 9 en 10. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, dat zijn die heidenen, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. Zie je? Je ziet het, wij worden verlost van de toekomende toorn. Dus hij spreekt over een toorn die is toekomst. En daar worden wij van verlost. Nou, en ga met mij even naar Matthäus 3. Dan zie je dat Johannes de Doper exact dezelfde woorden gebruikt. Matthäus 3. En inderdaad, die toorn, die lees je ook in het Oude Testament. En de toorn, Paulus zegt ook, wordt geopenbaard over al de goddeloosheid, over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Maar Johannes de Doper zie je dan in Matthäus 3, vers 7. Hij dan, ziende velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Zie je het? Dus ze weten, er komt een toorn. God gaat over deze wereld toornen. Daar spreekt hij ook over. Nou, breng dan vruchten voor ter bekering waardig. Meet niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. Dus je afkomst als Jood is niet genoeg. Ja? Je moet ook geloven. En vruchten voortbrengen. Nou, en dat kan Christus ook op aarde doen, ja? Er was geen vrucht. Daarom vervloekt hij die vijgenboom, die staat beeld voor de religie van Israël met de wet. En de wet brengt geen vruchten voort, ja? Alleen als de wet in je hart geschreven is. Dan zie je ook dat Christus, dat nieuwe verbond, dat wordt ook actief als hij natuurlijk aan het kruis sterft door zijn bloed. En ook alreden is de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Kijk, alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dus hij zegt, ik doop wel met water tot bekering. Israël moest gewassen worden met het water, ja, waren een priestervolk. Maar hij zegt over Christus, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Het is één van de twee, dus je kan niet... Het ene is namelijk goed en het andere is niet goed. Ja? Namelijk met vuur dopen, ja, dat is de toren. De toekomende toren. Dat is niet stort uw geest uit en... dat liedje, jullie kennen dat lied wel. Ja? Ja, die. Maar dat is dus niet goed, hè. Want dat betekent dat je onder de toren komt. Nou, maar hij zegt, en met de Heilige Geest. En dat is goed. wiens wang in zijn hand is en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren. Dus Christus komt zijn dorstvloer doorzuiveren en zijn dorstvloer, ja, dat is Israël. En zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen. En zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Nou, wij kennen ook de uitspraak. De kaf van het koren scheiden, dat zeggen wij in ons taalgebruik. Hè? Het kaf van het koren. Het lijkt veel op elkaar, maar het is absoluut niet goed. Ja? Het lijkt veel op elkaar, maar het is niet hetzelfde. En dat is met Israël ook. Ze zijn allemaal Joden, maar wie is de ware Jood? Dat is degene die Christus gelooft en de Messias aanvaardt als zijn Messias. Ja? Jezus, dat die de Christus is. Die dat niet doen, dan komt hij met een toren. Nou, je ziet het. De bijl ligt aan de wortel. Ja? En weet u nog die gelijkenis dat de Heer Jezus zegt in Lucas 13. Hou die boom af. En toen zegt hij de wijngaard. Nou, laten we even gaan naar Lucas 13. Want dan zie je die vergelijking met elkaar. Dat sluit precies op elkaar aan. Lucas 13. Oké, ze hebben Christus niet aangenomen toen hij op aarde liep. Ze hebben hem gekruisigd. En Lucas 13, ik lees even in vers 7. Hè, hij zeide tot de wijngaardenier, dat is Christus. Zie, ik kom nu 3 jaren. Hè, dat zegt God tegen de wijngaardenier, Christus. Zoek een vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. En dan, hou hem uit. Wat zegt Johannes de Doper? De bijl ligt reeds aan de wortel. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordde, zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. Ja, die mest, dat is, ja, de apostelen, wat doen ze met Pinksteren? Dan gaan ze waren in de leer van de apostelen, hè? Die gaan nu meer leren en leren en Petrus vertelt nog dingen. Ja, dat is de mest, want wat is mest, wat doet mest? Dat maakt het vruchtbaar, dan gaat het groeien. Men bemest het land om vrucht te krijgen, ja? Dat moet er gezien worden. Nou, en dan zie je, en indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan, maar indien niet, zo zult gij hem namaals aan haar uithouden. Dus dat uithouden is wel, we weten, ze hebben een jaar de tijd gekregen, hier, voordat Paulus kwam, totdat Paulus kwam, was een jaar eroverheen. En er is geen vrucht gekomen. Israël, ja, een gedeelte heeft het aangenomen, de rest niet. Dus ja, Stefanus wordt gestenigd en Christus staat klaar, ja, in Handelingen 7, weten we dat Christus staat klaar om te komen om te oordelen. Om de bijl die ligt aan de wortel, ja, om de dorsloer te gaan doorzuiveren, dat is de toekomende toren. En we weten vanuit de Bijbel dat die toekomende toren, dat is de grote verdrukking van 7 jaar. Dat is die 70ste jaarweek van Daniel, die ene week, hè, een week staat voor 7 jaar. Dat is nog steeds wat nog steeds. Kijk, ik heb hier uitgesteld. Omdat Paulus is gekomen. Als Paulus niet was gekomen, dan was die 70ste week, die ene week van 7 jaar waar Daniel over spreekt, om die toorn dat de Antichrist komt, die was er al geweest. Ja? En dan was nu het koninkrijk was al begonnen. Maar God heeft daarom ook exact op het juiste moment, heeft hij Paulus geroepen. Want dat plan kon hij ook niet eerder openbaren, maar ook niet later. Want weet je, als de toorn komt van God, waar begint hij? Hij begint van bovenaf naar beneden. Want het is door Paulus dat geopenbaard is, dat de overheden en machten, ja, dat zijn de vijanden, dat zijn de tegenstanders, die om ons heen zijn. Ja, dat gaat die God eerst doorzuiveren van boven naar beneden. Dus dan komt hij eerst daar en dan komt hij op de aarde. Dus daarom, dit plan moest eerst geopenbaard worden via de apostel Paulus. En daardoor is dus dat koninkrijk voor Israël is uitgesteld. Maar als wij weg zijn, dan komt die toekomende toren en we weten, als wij weg zijn. Ja, want hij verlost, Paulus zegt om zijn zoon te verwachten, die ons verlost van de toekomende toren. Dus wij verwachten zijn zoon, als die komt om ons te halen, je ziet hier die pijl, dan gaat die toren beginnen. Dan gaat het weer beginnen waar het met Stefanus geëindigd was. En dan gaat hij dus uithouden. Dus het is na de bedeling der genade. En dan zie je dat het koninkrijk aan Israël, ja, hoe ga je dat nou omschrijven? Ik zou zeggen, ja, ik heb hier ook expres lijnen tussen gezet, dus dat is eigenlijk dit. Ja. En dan zou je nu kunnen zeggen, ja, het wordt opnieuw nieuw. Eigenlijk is het een voortzetting aangeboden. Geboden. Het is een voortzetting. Eigenlijk zou ik dit weg moeten vissen. Wissen zo. Dan zie je het wordt aangeboden. En dan zie je alleen nu onder een andere omstandigheid. Ja? In het jaar was het iedereen kon zich bekeren. Maar nu komt er wel iets bij. Omdat nu gaat echt de toorn uitbreken. De toorn die had eigenlijk gekomen bij het kruis. Ze hebben zijn zoon gekruisigd. Maar wat heeft de Heer Jezus Christus gezegd aan het kruis? Toen hij werd vastgespijkerd, zei hij in Lucas: Vader, vergeef het, want ze weten niet wat ze doen. En daarom is de toorn niet gekomen. Kijk even met mij in Handelingen 3, vers 17. Handelingen 3, vers 17. En dan zie je, de aanklacht is ook, ja, ze hebben hem wel vermoord. Kijk, wij kennen ook hier in de rechtspraak moord met wat? Voorbedachte raden. Je kan ook iemand met niet voorbedachte raden doden. In de Bijbel kennen we het begrip vanuit het Oude Testament ook. Je kan het ook in onwetendheid doen. En de aanklacht is namelijk ook in Israël dat God heeft het omgezet in onwetendheid. Ze hebben het in onwetendheid gedaan. Ze hadden het kunnen weten en toch... Ze hebben het in onwetendheid gedaan. En daarom krijgt dat ja bekering. Kijk, Handelingen 3 vers 17. Daarom is de toorn bij het kruis, zeg het niet goed. Ja, inderdaad, zeg het wel goed. Is de toorn bij het kruis niet gekomen. Christus vroeg het, vergeef het hun. Nou, in Handelingen 3 vers 17 zegt Petrus tegen hun. En nu broeders, ik weet dat gij, jullie Israël, het in onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als ook uw overste. En daarom is die toorn niet gekomen. Christus zegt, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Dus wat is onwetendheid? En dan krijgen ze dus die bekering aangeboden. En de vergeving van Petrus zegt, bekeert u, laat u dopen tot vergeving der zon. Nou oké, we weten dat het jaar is voorbij. Kijk, die onwetendheid is nu voorbij. Als wij nu in deze tijd de bedenkende genade, wij zijn opgenomen, dan wordt het opnieuw aangeboden, maar men wordt ook wel nu gedwongen om te kiezen. Want nu krijg je, het jaar is voorbij, en wat gebeurt er nu? Nu gaat God zijn dorsloer doorzuiveren. In de tijd totdat Paulus kwam, werd nog gewoon bekering aan iedereen aangeboden. Kwam er nog niet de antichrist? Nee, het was bekeren, je krijgt de kans, het was onwetendheid, en je krijgt vergeving van je daad, klaar. Maar die tijd is voorbij. Nu wordt iedereen gedwongen een keuze te maken. En daarom zendt hij ook de antichrist. Dat ze zullen moeten kiezen. Het kaf en het koren. Het koren, zeggen het waar. Dat is Christus, ik ben het ware Israël. Maar je hebt ook iemand, dat is het valse Israël. Dat is het kaf. Het lijkt erop. Hij zal zich in alles manifesteren als zijnde de Messias. Wij denken altijd aan misschien iemand, een soort Hitlerfiguur. Nee, het was iemand, zal iemand zijn, een imitatie van de Heer Jezus Christus. Hij zal ze verleiden. Maar het is wel kaf. En zo worden ze verleid. Dus daarom geeft hij ze ook de godsdienst. Hij geeft ze de wet, de tempel. En zo probeert hij ze allemaal naar het land te lokken. Want als je, ja, dat weet je zelf. Als je ze allemaal in één hok duwt, dan kan je ze in één klap vernietigen. En dan zie je ook die legers, die komen ook naar Israël, om Jeruzalem heen, om ze te vernietigen. En wat zegt Christus? Vlucht. Ga naar de bergen. Wegwezen hier. Je moet hier helemaal niet zijn. En later zie je, dan zal hij ze over de hele wereld, komen zijn engelen en die zullen ze vergaderen naar Israël en dan zullen ze het koninkrijk ingaan. Maar dat is natuurlijk aan het eind van die zevenjarige verdrukking. Nou, heel verhaal. Maar goed. Kijk, wat is in feite een feit? Als wat hier met Stefanus, wat is daar exact gebeurd? Ze kregen een jaar de tijd om zich te bekeren. En toen is de zonde tegen de Heilige Geest gebeurd. Snap je? En daar is geen vergeving meer tegen mogelijk. Dus nu krijg je heel duidelijk, Israël, er komt de antichrist, de toren die is begonnen. De toren komt, als wij weg zijn, gaat de toren beginnen. En de toren, de antichrist is een instrument in de handen van God om Israël tot een keus te dwingen. En dan kan hij het kaf van het koren scheiden en dan gaat het koren, dat gaat dan het koninkrijk in. En dat is het plan. Dus het is nu een zuivering. Ja, het wordt wel aangeboden, maar je krijgt nu een zuivering. Dat is waar Johannes de Doper over sprak. Hè? Wat zei Johannes de Doper? Hij zal zijn dorsloer wat? Doorzuiveren. Dus de grote verdrukking is een zuivering Van de wereld? Nee, van het volk Israël. Dat wordt gezuiverd. Ja, zodat je een zuiver volk Israël krijgt, het koninkrijk. En dat zal. Dus het is nu onder dwang. Nou, ga met mij mee naar Matteüs 24. Matteüs 24. Dus we zitten nu in de tijd. Paulus zegt, wij zijn gered van de toekomende toren. Als wij weg zijn, dan zit de hele wereld onder de toren. Ja? En die bereikt zijn climax. Hier zie je het koninkrijk. Als Christus naar de aarde komt. Want dan krijg je Armageddon, je weet het. Dan krijg je een enorme veldslag. En dat is op de toorn van de almachtige God. De dag des toornens. Nou, Matteüs 24, vers 9. Nou, dat is, kijk, de discipelen zeggen in vers 3. Als hij op de olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welke zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Zijn toekomst, zie je, we hebben het over de toekomende dingen, de toekomende toren, over de toekomst van Christus. Dat zie je, zijn toekomst en de voleinding der wereld. Dat gaat samen. Nou, kijk. In vers, wat zullen we nemen? Ik ga niet het hele stuk lezen. Vers 9. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken, de heidenen, om mijns naams wil. Ja, inderdaad, de kleine kudde, om zijn naams wil. Ja. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de hele wereld gepredikt worden tot de getuigenis van alle volken. Ja, ze prediken het koninkrijk natuurlijk. En een getuigenis alle volken en dan zal het einde komen. Ja, wat is nou het einde? Je ziet hier twee keer het einde staan in vers 13 en vers 14. Hij zegt, wie volharden zal tot het einde? Dat zijn de Joden uit de kleine kudde. Die de Messias, die antichrist, die de antichrist niet aannemen. Die dat merkteken niet krijgt. Want wie het merkteken heeft, nee, hoe was het nou ook weer? De ongeloof, de geloof, de antichrist aanhangers, die krijgen het merkteken. Die aanbidden de antichrist. En wie dat merkteken niet heeft. Ja, dat is net zoals deze week was de ING-bank, daar kon je niet pinnen. Ja, nou, dan sta je dan, ja. Nou, zo zal het dan ook zijn, ja. Zij zullen niet, al zouden ze een creditcard kunnen hebben bijvoorbeeld, ze kunnen hem niet gebruiken, ja. Want je hebt namelijk dat merkteken nodig. Nou, wie vol zal houden tot het einde, wat is dat het einde? Nou, Israël zit in de grote verdrukking, als ik hier zo kijk. Hè, wij zijn opgenomen hier, ja. En dan krijg je hier de tijd van 7 jaar, dat is die toekomende toren. Nou, ik zeg nu gewoon toren, want het is geen toekomende toren meer. Nu is het nog toekomende toren. Maar als wij weg zijn, dan is de toren gewoon aanwezig. Dan is hij daar. In de vorm van de antichrist. 7 jaar, ja? En dan zie je hier, dan komt Christus naar beneden. In die tussentijd, ja, zegt hij, wie vol zal houden tot het einde. Dus als je hier je neemt de Messias aan, als Jood zijnde. Ja, en volhouden of je wordt een kopje kleiner gemaakt. Of je houdt het uit tot aan het einde. Dat wil zeggen, wat is het einde van de grote verdrukking? En dat is het begin dat je het koninkrijk ingaat. Ja? Dus voor de Jood in die tijd, wie zal volhouden tot het einde, zal zalig worden. Dat betekent dat hij bij leven en wel in het koninkrijk gaat. Maar de Jood die doodgaat, wordt onthoofd. Die gaat natuurlijk ook aan het einde, gaat hij ook het koninkrijk in. Maar ja, veel mensen, daar hebben we het over de indeling van de Bijbel, als meneer Snijder, die zeggen, we horen het vaak, je moet volhouden tot het einde, want dan zal je zalig worden. Dus met andere woorden, je kan je redding verliezen. Maar dat leren wij niet. Paulus zegt, wij zijn verzegeld tot de dag der verlossing. Hier spreekt het gewoon over iemand in die 7 jaar, een gelovige, die levend de grote verdrukking, want niet iedereen zal omkomen, en dan het koninkrijk ingaat. Ja, die zal zalig worden. Kijk, en dit evangelie des koninkrijks, zie je, dat is het evangelie wat hier gepredikt wordt, ja? Dus opnieuw aangeboden in die grote verdrukking van 7 jaar, is het evangelie van het koninkrijk. En niet van wat Paulus aan ons heeft geleerd, dit, het evangelie van verzoening. Nee, het is het evangelie van het koninkrijk. Dat zal dan gepredikt worden. Nou, en dan zullen ze moeten kiezen. En het zal in de hemel. En dan zal, en zie ook, dan zal het einde komen, zegt hij. Dus het evangelie van het koninkrijk gaat de hele wereld in. Eerst naar de Jood natuurlijk. Er komt een zuivering. En het zal ook getuigenis zijn naar alle volken. Ja, ze zullen het allemaal horen. De 144.000 ook. Die gaan ook over de hele wereld door. Dat blijft niet onopgemerkt. Ja? En je ziet, ze zullen, velen zullen geërgerd worden. Maar er zullen ook heidenen zijn die zullen de Joden steunen en verbergen. Net zoals bij ons in de Tweede Wereldoorlog werden Joden heus niet door gelovigen allemaal geholpen. Ook door communisten werden ze soms hier in Nederland verborgen. Ja? Maar dat waren geen gelovigen. Maar gewoon. En zo zou je dat in die tijd ook kunnen. Ja, en die heidenen zullen ook het koninkrijk ingaan. Maar dan komt natuurlijk dat Israël het evangelie ook aan hun gaat verkondigen. En dan zal blijken of die de Messias zullen aannemen. Nou, ga even met me mee in Markus 16, vers 15. Want het evangelie van het koninkrijk, ja, zal verkondigd worden. Nou, dat is een opdracht. En de Heer Jezus, vlak voordat hij naar de hemel opvoer, gaf hij een opdracht aan de kleine kudde in Markus 16. Dan zegt hij, in vers 15, en hij zeide tot hen, ja, dat zijn die apostelen, gaat heen in de hele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Nou, moet goed opletten, want als je dit vers alleen pakt, dan zeggen de mensen, christenen, ja, kijk, zie je wel, het evangelie moet aan alle creaturen gepredikt worden. Nou, ten eerste tegen wie zegt hij het? Ja, tegen de apostelen. Tegen de 11 staat hij. Judas natuurlijk niet. Dus dat is alleen. En ten tweede aan alle creaturen. Maar nou zie je dat het belangrijk is dat je altijd schrift met schrift vergelijkt. Want als wij natuurlijk nu naar Handelingen zouden gaan, dan zie je dat hij zegt, ja, naar alle creaturen, maar wel via deze volgorde. Dus dat wil zeggen, eerst Israël, nou dat betekent eerst Jeruzalem en dan Judea, Samaria en dan ga je pas naar de heiden. Dus wel naar alle creaturen, maar wel eerst via Israël en als die gered zijn, dan ga je pas naar de heidenen. Dat is de volgorde. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Daar is hoop over te zeggen. Maar dit zijn dingen die gebeuren. Dit is de opdracht voor Israël in de grote verdrukking. Want er zijn meerdere opdrachten aan Israël. Maar deze is voor de tijd als de toorn van God is over deze wereld. Dat is de opdracht in de grote verdrukking. Dan zie je ook die tekenen. En iets dodelijks zullen drinken. Ja, weet je, er zal ook water, wat staat in de openbaring, zal veranderd worden in wat? In bloed. Net zoals bij de farao, dat soort tekenen. Dat zal gebeuren als het dodelijks. Maar in het koninkrijk, als Israël in het koninkrijk is, dan is de vloek opgeheven. Dan zullen zij geen dingen kunnen drinken die dodelijk zijn. Dus die opdracht is niet voor ons nu in deze bedeling de genade. Want dat soort dingen gebeuren namelijk niet. En er zijn natuurlijk ook, zie maar weer, rechtsnijden in Tennessee, zijn natuurlijk geloven die pakken die slang op. Nou, daar zijn al heel wat ongelukken mee gebeurd. Dus ja, als je nu in iemand iets geeft wat giftig is, nou drink het maar op. Denk niet dat een gelovige het doet. En toch zegt men, ja, dit is onze opdracht. Maar ja, duivelen uitwerpen, ja. Dat zien we dan volop. Ja. We zien ook, men zegt ook tongen spreken. Dat zijn talen, geen gebrabbel. Maar vers 18, dan wordt het al wat minder. Ja, in Nederland heb ik er nog nooit van gehoord dat men slangen wil opnemen. En iets dodelijks drinken, dat heb ik helemaal nog nooit van gehoord. Dus dat doet ook geen enkele gelovige zal het hier doen. Omdat men durft dat niet, men vertrouwt het gewoon niet. Dat is ongeloof. Maar men weet, ja. Het is ook niet voor ons voor vandaag, dat is de oplossing. Want we spreken over de tijd dat wij zijn bij de Heer opgenomen. Het is geen opdracht voor ons. Nou, het is dus voor Israël in de grote verdrukking. Nou, en dan zien wij, opnieuw aangeboden en dan, ja, het kan er nog net op. Want ik ga verder, want je ziet in de 7 jaar toorn, aan het eind komt Christus, het einde komen en dan rekent hij af. Wat gebeurt er dan? Dan gaat Israël in het koninkrijk. Israël, wat zegt hij ook weer? Geheel Israël zal zalig worden. Ja, geen twee wegen leer. Het verlost de kleine kudde. Ja, die een verlost Israël. Dat is, gaat het koninkrijk in. Dat is wat waarvan Petrus zegt in Handelingen 3. Tot de tijden van de wederoprichting, alle dingen. De tijden der verkoeling. Dan zullen ze in hun rust gaan. Heerlijk toch, als je gewerkt hebt. Je hebt hard gewerkt. Je hebt gezweet. Je hebt een vrachtwagen gelost. Of je hebt de hele dag op je, in het bedrijf gewerkt. Je bent moe. En dan is het mooi weer. En dan zoek je, is het heet. En dan kom je thuis. En dan eventjes, even onder de douche. En dan even in de koelte in je tuin gaan zitten. Zo, heerlijk, ga je uitrusten. Dat is de verkoeling voor het volk Israël. Eindelijk zullen ze in hun rust zijn. Zijn ze beschermd, zijn ze veilig. Dat is wat Petrus zegt. En zie je, dan zitten ze in het koninkrijk. En dat is aan het eind. En dan zie je, en dan is het koninkrijk hier, ik zet het er nog eens bij, is het gevestigd. Dus men zegt wel eens, ja, wij leven nu in het koninkrijk. Nou, het is beloofd in het Oude Testament, al zo'n duizenden jaren, het koninkrijk is nog steeds niet. Maar dat komt pas omdat deze tijd zit ertussen. En dat is nog steeds het geval. Nou, kijk in Openbaring 7. Openbaring 7. Nou, Openbaring 7, dat is dus aan Johannes gegeven. En die spreekt. Ook boek Openbaring gaat over de dag des Heren. En niet een dag van 24 uur. De dag des Heren. En die dag duurt lang. Die begint zodra wij zijn opgenomen. En die eindigt tot en met het duizendjarige rijk. Dan gaat het namelijk, dat is de dag die aan hem toekomt. En dat betekent dat hij verheven is. En daar gaat het in de grote verdrukking om. Alle hoogmoed, alle hoge ogen zullen vernederd en vernietigd worden. Dat is het hele doel. En dan zal Israël gezuiverd worden. En in het duizendjarige rijk staat hij natuurlijk ook. Zit hij op de troon. Dat is de dag des Heren. Daar gaat Openbaring over. Want het begin. Kijk, als je in Openbaring 1 leest. Zegt hij in. In vers 10. 1 vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren. En dat is een visioen aan Johannes gegeven. En dat is het hele boek Openbaring. En dat is allemaal toekomst voor ons. Openbaring 1, 2, 3 en 4 gaan niet over de gemeente hier op aarde in de eerste 2000 jaar. En dat dan uiteindelijk wordt de gemeente opgenomen in hoofdstuk 4. Ja. Maar wij weten dat de gemeente is niet het lichaam van Christus altijd. Dat is ook de kleine kudde, is er al. Dus het is toekomst. En dan zie je dat het gaat allemaal over die verdrukking, de hele volgorde. En uiteindelijk zie je ook dat ze het koninkrijk ingaan. Dus als je kijkt in Openbaring 7, daar zegt hij al iets over. Vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en slag, geslacht en volk en talen. Kijk, een schare uit alle natieën en geslachten en volken en talen. Dus dat is Israël, de kleine kudde. Staande voor de troon en voor het lam bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzeggingen de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid, amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zij zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen de wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En kijk in vers 15, ze zullen hem dag en nacht in zijn tempel dienen. Heidenen dienen God niet in de tempel, ook in het koninkrijk niet. Daar zit God, Christus met zijn Joodse regering en zijn volgelingen, ja. Zie je, en dan zie je het koninkrijk en zij zullen niet meer hongeren. Dus gaan we gauw even door naar 20 vers 4. Denk bijvoorbeeld in dit verband, maar ik kan er nou niet heen gaan, aan het bruiloftskleed, die lange witte klederen, ja. En er zit iemand die heeft geen bruiloftskleed aan. De bruiloft van het lam, ja. En dan zegt hij, wat kom jij hier doen? En hij werd buiten geworpen. Allemaal in het kader van, dat is weer die indeling van de Bijbel, profetie en wat verborgen is. Wij spreken nu over de tijd die voor Israël is en niet voor het lichaam van Christus. Openbaring 20 vers 4. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. Zie je, wie zaten op de tronen? Wat zegt de Heer Jezus tegen de 12 apostelen? Jullie zullen met mij regeren op 12 tronen. Oordelende geslachten Israëls. En ze zullen over de hele wereld regeren. Ziet u die tronen? Zie je? En wanneer is dat? Dat is hier in het koninkrijk. Ja? Als Christus hier. Dit is de antichrist. Christus is gekomen. Nu zit Christus hier op de troon. En die regeert 1000 jaar. Ik heb pas nog een studie van Maarten gekregen. Over een hele studie van een dominee. Over dat de 1000 jaar. Dat was niet letterlijk 1000 jaar. Dat was niet aan de Bijbel aan te tonen. Nou goed. Je ziet hier 1000 jaar. Vers 4. En zaten op de troon zelf en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen, degene die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord Gods. En die het beest en het zelfsbeeld niet aangebeden hadden. Zie je het? En die het merkteken niet ontvangen hadden en aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Hier zie je het koninkrijk. Hier zie je... Beloofd, aangekondigd, aangeboden, uitgesteld, aangeboden, dat wil zeggen echt een zuivering. En nu zien wij, na die 7 jaar van toorn, Christus komt en dan zie je, dan is het koninkrijk hier gevestigd. Alleen de vraag is natuurlijk wel, ja, 1000 jaar, waarom naar 1000? Ik lees nog 2 teksten met jullie. Ga met me mee naar Matteüs 28, want ik wil ook nog Matteüs 28... nog een opdracht die Christus al op aarde gaf aan hun. Maar nu lezen we over een opdracht die aan Israël gegeven wordt, de kleine kudde. Niet in de grote verdrukking. Ook niet aan Israël toen Christus op aarde was, want dat toen heeft hij niet aangenomen. Maar nu zie je dat Israël is nu eindelijk dat uitverkoren geslacht een priesterlijk koninkrijk. Heel Israël bestaat uit gelovigen. Het zijn allemaal priesters. Wat doet een priester? Die bemiddelt tussen. Die staat tussen de mensen, tussen God in. Israël kon vroeger niet zomaar even het heilige de heilige binnenlopen. Dat ging niet. Nu hebben ze allemaal vrijmoedig toegang. Ja? En nu gaan zij. Wij zijn nu de gezanten van Christus. Dan zullen zij het zijn. Wij zijn het voor wie? Voor iedereen. Geen onderscheid. Dan zie je. Deze opdracht voor Israël, die gaan ze nu uitvoeren als zij een verlost Israël zijn in het koninkrijk die 1000 jaar. En dan zie je in vers 19, wat zegt Christus tegen hen? Ga dan heen, Matteüs 28 vers 19. Ga dan heen, onderwijst al de volken, meervoud. Zie je, die opdracht is aan één volk gegeven en die moeten naar de volken. En volken in de Bijbel, dan heb je het altijd over de heidenvolk, want de Bijbel spreekt over de gemeente, het lichaam van Christus, spreekt over Israël en het spreekt over de heidenen. Dus hij zegt tegen hun, jullie gaan naar de volken toe, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Nou, als je je afvraagt, wat heeft hij dan geboden? Nou, lees de bergreden maar. Want dat is zeg maar, ja, de grondwet van het koninkrijk. Als Christus regeert en op de troon zit. Zij gaan de wet aan de heidenen verkondigen. Er wordt ook geofferd, nog steeds. Dat is om de heidenen te leren. Kijk, Israël begrijpt nu de offers, hoe dat allemaal zit. Maar wij kunnen ook de wet gebruiken aan mensen om te laten zien dat ze schuldig voor God staan. Dat is de wet, wettelijk gebruiken. Niet om gered te worden, maar om te laten zien dat jij die wet niet kan houden. Wat gaat Israël doen? Die gaat lerende, wat heeft Christus hun geleerd? De wet. En Israël gaat nu naar de heidenen, ze zijn zelf verlost door het nieuwe verbond, door het bloed van Christus. Zij zijn nu in het koninkrijk en zij gaan nu de heidenvolken die er dan zullen zijn. Zullen zij verkondigen wat Christus aan hun verkondigd heeft. En hij zegt, ik ben niet gekomen om wat? Om de wet en de geboden te ontbinden. Helemaal niet, maar om te vervullen. Totdat de hemel en de aarde zullen vergaan, zal geen titel en jota zal verloren gaan. Dus die wet wordt gewoon, zij zullen leven. Door het nieuwe verbond. En zij gaan een heinde verkondigen. Jij kan hem ook niet houden. En je staat schuldig. En je zal de Messias aan moeten nemen. Nou, en dat is de grote opdracht. En dat is dus in 1000 jaar. Nou, ga met me mee naar de laatste tekst in 1 Samuel. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7. Het wordt hier aardig warm volgens mij. De zon staat er vol op. De verwarming staat zeker nog aan. Staat die ook aan bij jou daar? Ja, je moet gewoon dichtdraaien. 2 Samuel 7. Nou zeg, 2 Samuel 7. Wie helpt mij? Welke bladzijde? Ik heb hem al. Ja. 377. 2 Samuel 7. Vers 12. Dat zegt de Heere tegen David, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, David, en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Zie je het? Wordt een koninkrijk, wordt bevestigd aan David. Hij was koning van een koninkrijk, maar ja, dat koninkrijk is niet blijven bestaan. Die zal mijn naam een huis bouwen. Inderdaad, Salomo, zijn zoon, heeft de tempel gebouwd. En ik zal de stoel zijn koninkrijks. En de stoel is een ander woord voor de troon. De troon van zijn koninkrijk, kijk, bevestigen tot in eeuwigheid. Zit Salomo nog op de troon? Leeft Salomo? Nee. Maar uit het zaad van David is eenmaal, hoe wordt de Heer Jezus genoemd? De zoon van David. Ik zal met hem zijn tot een vader. Nee, ik ga even door. Vers 16. Doch uw huis zal bestendig zijn. En een koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Hier staat in eeuwigheid. En als ik zeg, het koninkrijk is 1000 jaar, wat in de openbaring lezen, hoe kan dat nou? Nou, kijk, ik trek deze lijn door, ja. Hier begint het koninkrijk. 1000 jaar. En dan zie je hier een kleine onderbreking. En dat zie je hier ook. Christus regeert hier 1000 jaar. En dan zie je hier de grote witte troon. Omdat eerst moet nog Satan geoordeeld worden. Die tekst gaan we niet lezen in de openbaring. Zie dat Satan, die wordt nog vernietigd aan het eind van die 1000 jaar. Hier ook. Ja, dan wordt hij vernietigd. En dan zie je, ik zet even de GWT, dat is de grote witte troon. Worden alle ongelovigen, die worden veroordeeld naar de poel des vuurs. Hier ook. En dan zie je, gaat het koninkrijk weer verder met een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Je zou kunnen zeggen, de 1000 jaar is de eerste 1000 jaar van het eeuwig koninkrijk. Het is al een eeuwig koninkrijk. Ik bedoel, degene die in het 1000 jaar leven, die blijven, die hebben eeuwig leven, de geloven. Die hebben gewoon eeuwig leven. Ja, dus die 1000 jaar, het heeft alleen een eerste, het is de eerste 1000 jaar van het eeuwig koninkrijk. Ja, maar er moet nog wat gebeuren. Satan moet nog vernietigd worden. De ongelovigen moeten nog vernietigd worden. Dat gebeurt aan het eind van die 1000 jaar. En dan zie je, dan krijg je de grote witte troon, alle ongelovigen. En nou, laten we die tekst even eindigen, dan stop ik echt, maar even om af te sluiten. Helemaal aan het eind, want dat is ook de indeling van de Bijbel. Voor ons is het nog toekomst. En dat zie je ook precies in die indeling van de Bijbel. Ja? Openbaring is het laatste boek. En dan zie je in Openbaring, jullie weten het, ja, in 20 vers 7. Ik heb het gevoel dat de tijd stilstaat, maar dat is niet zo. 5:11. Ja? Openbaring 20 vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Ja, als 1000 jaar geen 1000 jaar is. Wat is dan, wanneer is het dan geëindigd? We leven nu al niet 1000 jaar. Wanneer eindigt dat dan? Het is gewoon 1000 jaar. Als die geëindigd zijn, zie je het, dus aan het eind hier, zal Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden en hij zal uitgaan om de volken. Niet Israël, volken. Israël is gered en verlost. Maar er zijn in die volken een gedeelte, je zou kunnen zeggen die 1000 jaar, worden de heidenvolken nog gezuiverd. Te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog enzovoort enzovoort. En dan zie je in vers 9, of aan het eind, en er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. De duivel en alle ongelovige heidenen. En dan zie je in vers 10, de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En dan vers 11 zie je de grote witte troon. En dan zie je in vers 12, de doden kleine groot staande voor God. En er worden allemaal geoordeeld. Naar hun werken. En kijk waar het mij om gaat was vers 13. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en de hel gaven de doden die in hem waren. En ze werden geoordeeld. Enzovoort. En dan zie je in vers 1, hoofdstuk 21. Dan zie je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus wat gebeurt in die tijd hier, in de tussentijd. De grote witte troon. Wat gebeurt er dan ook? De dood en de hel. Omdat in het koninkrijk is nog dood. Want iemand die overtreedt. Tegen Christus, die zal gedood worden. Maar dan is er geen dood meer. De dood en de hel moeten eerst ook in de poel des vuurs. En dan zie je dus het eeuwig koninkrijk waar we van lezen. Het is een eeuwig koninkrijk. De 1000 jaar zijn de eerste 1000 jaar daarvan. Maar het heeft allemaal met Gods plan te maken. En de nieuwe hemel en nieuwe aarde is er geen zonde meer. Er is geen verdriet meer. Er is geen dood meer. De hel is weg. Alles is af. Dus ja. Nou, dit was dus, in 1 januari begon ik met de indeling van de Bijbel. Ik dacht toen alleen die dag dat onderwerp te doen. Maar dacht, nou, ik ga toch verder. Hè, omdat ik kreeg ook een vraag, een opmerking. Waardoor we dit toch weer een beetje duidelijk voor ogen hebben. Wat nou precies de volgorde is van Gods plan en de indeling. Want je ziet hier, we praten nu over de tijd. Dit is dus de toekomende tijd. De toekomende toren plus het koninkrijk. Voor ons is het allemaal toekomst, maar onze toekomst, als wij zijn gehaald door de Heere, dan zijn wij daar. Nou, zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap en dat uw woord zo duidelijk is. En we kunnen het begrijpen en verstaan. En ook hoop uitputten, Heer, omdat wij weten dat precies waar onze plaats is, Vader, onze identiteit in Christus, maar ook hoe onze plek nu is, wat we kunnen verwachten, Heer, en wat we niet hoeven te verwachten, en waar we ook niet bevreesd voor hoeven te zijn. Wij zullen niet deel uitmaken van die tijd die komen gaat. Want we weten ook wel, Heer, dat de gelovigen ook in die tijd wel door u zullen gesterkt worden, Heer. Maar we weten dat wij kunnen u elk moment verwachten, omdat uw plan dan met het lichaam van Christus voor in de hemelen dan ook echt af is. En daar zien we naar uit, Heer, dat u ons komt halen. In Christus' naam. Amen.